Dit is het land van Wierde.
Die noemt dat tegenwoordig lui-liberaal hooliganisme.
Is wel een hoop om te doen, Wierd.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Dat soort mensen hebben eigenlijk gewoon de oorlog verklaard aan onze rechtsstaat natuurlijk.
Ja. Dus het is niet zo dat ze het niet weten, alleen ze doen het toch.
Voor God's sake, weet je wel, waar hebben we in vredesnaam mee te maken? Hoe kan dit bestaan? Dit is nou precies pronkdeugen dit.
Met Wierd en Robert Ophorst.
Een nieuw jaar. Een nieuwe land van Wierduk. Meteen maar even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een heel goed 2023 te wensen. Dat mag nog wel, Wierd.
Ja, deze week mag het nog, toch?
Begrepen. Ja, ik weet niet of jij een drie koningen fetischist bent of dat je vindt het mag nog tot eind januari.
Ik ben geen katholiek. deze week. Nou, wij stellen hier deze week de grens.
Ja, de mensen die dit later luisteren vinden dat niet meer kan. Die moeten dan maar even de vingers in de oren doen. Nee, iedereen een prachtig nieuw jaar gewenst. Jij ook, Wierd, natuurlijk. Heb je nog beetje vuurwerk afgestoken?
Nee, ik houd helemaal niet van vuurwerk. Maar ik ben ook niet voor een vuurwerkverbod. Maar sinds ik ongeveer, of mijn dochter een keer bijna getorpedeerd werd in Berlijn door vuurwerk tegen haar been, ben ik
anti-vuurwerk.
Nou, niet zo'n voorstander van het gesmijt met het vuurwerk, waardoor mensen hun handen en ogen en weet ik veel wat allemaal kunnen
Ik vond verliezen. Het vroeger als kind altijd machtig interessant en later ook nog heel erg leuk. Ik ben inmiddels, doet het me niks meer. Maar ik probeer zelf ook een beetje liberaal in het leven te staan, dat ik denk van ja, hele volkstammen vinden het nog wel geweldig. Dus wie ben ik dan om hen dat pleziertje te ontzeggen? Maar in mijn gemeente was er een afsteekverbod. Niet dat iemand zich daaraan heeft gehouden. Maar
nou, wat interessant is, wat je nu dus ziet, is dat die klasse van tevredenen die het in Nederland voor het zeggen hebben, dat weten onze luisteraars allemaal, die beginnen nu ook een soort hetze tegen vuurwerkkopers. Want dat is volgens hun ook allemaal onderklasse natuurlijk. En die onderklasse die moet immers gesocialiseerd worden en gedisciplineerd. Dus die worden nu ook heel erg verdacht gemaakt omdat ze omdat ze dan quasi voor heel veel geld vuurwerk zouden aanschaffen. Dus hoezo klagen zij dan nog over energiearmoede? Dat zie je dus heel veel nu op sociale media. Allemaal van die D66-types. Het staat dan ook werkelijk in hun Twitter-handle en zo. D66, het zijn altijd dezelfde. En die gaan een enorm tekeer tegen mensen die dan vuurwerk kopen. En die moeten ook niet meer zeiken over de energierekening. Want ze geven hun geld uit aan de foute dingen. Hè? En het was wel aardig, want Ron Meijer van de SP, die sloeg daar ook op aan. Of ik maakte hem daar ook op patent. En toen sloeg hij er ook op aan. En die noemt dat tegenwoordig lui-liberaal hooliganisme. Mm-hmm. En dat is ook zo. Die mensen, nou, dat is ook gewoon een goede. Het trouwens, met een ingewikkelde postmoderne Amerikaanse term heet het klassisme. Hè? Dus dat je dus iemand uit een andere klasse eigenlijk gewoon denigrerend toespreekt. En beschimpt. Hè? Er zijn ook columnisten in Nederland. Die hebben daar
lui-liberaal hooliganisme.
Ja. En dat is dus wat je ziet. En alleen daarom al ben ik niet voor een vuurwerkverbod. Hoewel ik vuurwerk dus gewoon ook gewoon zwaar ruk vind eigenlijk. Tenminste in handen van particulieren. Maar alleen om die arrogante D66-klasse te pesten ben ik er al gewoon op tegen.
Ja, nou de veel agenten die op straat staan met oud en nieuw, die zijn inmiddels ook voor een vuurwerkverbod.
Ja, maar ja, weet je, ik bedoel, dat is, nou ja, daar gaan we het zo over hebben natuurlijk. Dat is niet de schuld van het vuurwerk. Dat is de schuld van de tuig.
Net zoals met vuurwapens in Amerika.
Ja, dat gewoon
guns don't kill people, people kill people.
Dat is natuurlijk ook zo. Als je dus een hele generatie, of een deel van een generatie hebt, die zo totaal ontspoord is, dat ze niet alleen agenten, maar ook hulpverleners, hulpdiensten bestoken met zwaar vuurwerk. Dat soort mensen hebben eigenlijk gewoon de oorlog verklaard aan onze rechtsstaat natuurlijk. Ja. Maar dat ligt niet aan het vuurwerk, dat ligt natuurlijk aan dat tuig.
Ja, nou niet alleen bij ons ging het aardig los weer met oud en nieuw. Want je hebt soms ook het idee dat dit een elk jaar terugkerende discussie en verontwaardiging is. Maar ook in Duitsland zijn er tientallen politieagenten en ambulancebroeders en andere hulpverleners aangevallen en bestookt. Niet alleen met vuurwerk, maar er was ook een filmpje in Berlijn van een ambulance die onderweg was naar een noodgeval. Die kreeg een brandblusser op de voorruit geworpen.
Inderdaad, ja.
De verontwaardiging is uiteraard ook groot bij onze oosterburen over dat geweld. Maar er is ook wel iets opvallends aan de hand, want een groot deel van de verdachten is van allochtone komaf, begrijp ik.
Je hebt een migrationshintergrond.
Ja, een migratieachtergrond.
Ja, en Ja.
Nou ja, er was wat om te doen. Omdat op sommige tv-zenders, als ik het goed begrijp, dat volgens critici onder het tapijt werd gemoffeld of werd weggelaten.
Nou ja, er zijn een aantal dingen heel interessant hier. Namelijk dat dit soort ontsporing door migrationshintergrond jongeren, hè, dus jongeren met allochtone achtergrond, het werd nooit benoemd in Duitsland, want dat vinden ze racistisch. En gezien de Holocaust en de oorlog moet je daar altijd om die hete brei heen draaien. Alleen, dat heb ik ook altijd gezegd, ik ben correspondent geweest daar en ik heb me daar altijd enorm aan geërgerd dat je daar de feiten niet mag benoemen. Maar uiteindelijk keert de wal natuurlijk het schip. En dat is nu gebeurd. He, je hebt eerst die aanrandingen en die massale...
In Keulen, het oud jaar van 2015. Niet alleen in Keulen, trouwens ook in Hamburg.
Nee, dat was vooral in Keulen. Dat is ook andere steden, maar vooral in Keulen. Ik zocht even naar het woord, maar gewoon die massale aanrandingen eigenlijk. Daar kwam het op neer. Van vrouwen met name daar, toen bij in het centrum van Keulen. Heb je gehad, daarvan werd ook gepoogd om dat onder het tapijt te vegen. Maar dat was zo massaal, dat kon niet.
Ja, nog even, toen waren er iets van 650 aangiftes uiteindelijk gedaan, alleen al in Keulen.
Ja.
Van met name vrouwen die daar bij het station werden aangevallen door mannen. De meeste ook inderdaad van met een migratieachtergrond of zelfs asielzoekers op dat moment zonder Duits paspoort.
Ja.
Aangerand, beroofd ook vaak en aangevallen. En toen sprak de politie nota bene in die dag na dat dat gebeurd was van een overwegend vreedzaam verlopen en feestelijke oud en nieuw. Ja, daar is toen heel veel kritiek op gekomen, heel veel om te doen geweest.
Ja, dat was een bizarre toestand. Daarmee begon ook een beetje mijn, hier in Nederland, want ik was toen nog correspondent daar, hier in Nederland begon toen ook een beetje mijn optredens in de media en zo, omdat ik destijds toevallig die avond, die nieuwjaarsavond, die lokale media in Keulen in de gaten hield. Ik weet niet eens waarom, blijkbaar had ik weinig te doen. En toen begonnen van die lokale, een beetje sensatiemedia bij Alla Bild en zo, die begonnen opeens te schrijven over, of in ieder geval alerts te plaatsen over wat zich daar afspeelde rond die baanhoofd, dus rond dat station. En nationale en andere media pikten dat helemaal niet op en het werd dus steeds heftiger. En toen dacht ik, hè, wat is hier nou gaande en zo, toen ben ik eens goed gaan kijken. En toen ben ik erover gaan schrijven ook. En verder schreef er bijna niemand over, ook in de Duitse landelijke media niet. Dus er werd echt geprobeerd om dat weg te moffelen. In Nederland ook een aantal dagen, het duurde echt een aantal dagen voordat dat in Nederland werd opgepikt, terwijl de enormiteit ervan was gewoon echt groot. Vervolgens werd ook de reactie erop hier in Nederland werd dat de boodschapper werd aangevallen. Dus toen begon die Francisco van Jolen en zo bij de VARA. Begon een enorme hetsen tegen mij en andere mensen, ook columnisten en zo. Van kijk, die Duk, die liegt over wat zich daar in Keulen afspeelt en zo. En die fantaseert, die verspreidt fake news en zo. Dus daar moest ik mij tegen verdedigen. Nou, dat was natuurlijk niet zo. En achteraf is ook wel gebleken dat het niet alleen in Keulen het geval was, maar elders ook. En dat heeft destijds wel een beetje in Duitsland die discussie over de problemen met integratie en zo, vooral van moslims. Jongeren uit moslimlanden, zeg maar, die toch vaak een ander vrouwbeeld hebben, kunnen we zeggen, dan wij hier gewend zijn. Die heeft daartoe wel wat op scherp gesteld, maar het heeft nog heel lang geduurd voordat ook de meer gerespecteerde media in Duitsland die proberen oppikken. En interessant is daar de rol van de NZZ, dat is de Neue Zürcher Zeitung. Het is dus geen Duitse krant, dat is gewoon een rechtsliberale Zwitserse krant die ontzettend goed is en juist ook Duitsland heel goed covert. En die is een rol gaan spelen in het mediadebat in Duitsland. Omdat voor Duitsland was... Voor Nederlanders is het altijd heel prettig als wij, hè, voor Nederlandse media, als wij iets over Nederland, een schandaal, zoals Prins Bernhard of zo, of Den Uyl, weet ik veel wat. Er zijn van die schandalen geweest. Ja, Den Uyl geloof ik niet. Nou, weet niet meer. Aantjes. In ieder geval...
Welk schandaal was dat dan?
Aantjes was het natuurlijk met de Waffen-SS.
Okay.
Ik weet niet meer of dat... Maar kijk, wacht even. Ik moet zelf hier niet voorbij praten. In ieder geval, sommige schandalen in Nederland zijn zo getaboeïseerd dat het prettig is als ze worden opgepikt door het buitenland. Dat is destijds gebeurd met Prins Bernhard. Dat was, meen ik, de Stern of de Spiegel die dat oppikte. En zo ook met Mark Rutte bijvoorbeeld, is door Thomas Kirchner, de correspondent van de Süddeutsche Zeitung, daar is heel hard over geschreven. Zo, hoe kan het in godsnaam zijn in het buurland Nederland dat iemand als Mark Rutte, die zo gefaald heeft, die zoveel gelogen heeft, dat hij nog weer premier is kunnen worden. Hè? Dus met de blik van de buitenstaander wat je dan... wordt het publiek ook een bepaalde inkijk geboden in hoe het ook kan, zeg maar. En dat gebeurde in Duitsland met die Neue Zürcher Zeitung wel.
Weet je waar dat ook mee gebeurd is?
Nou?
Met Zwarte Piet.
Ja, daar gaan we het niet over hebben. Dus een ander.
Maar je ziet nu, zie je nu dan inderdaad een verschil met hoe er bericht wordt over die ongeregeldheden met oud en nieuw, afgelopen oud en nieuw en vergeleken hoe dat was dan, wat is het, 7 jaar geleden?
Ja, ik denk het wel, daar wilde ik naartoe. Omdat als het 7 jaar geleden nog echt wel, dan gebeurde het ook wel, het benoemen van die feiten, maar dan werd het meer in een schandalensfeer getrokken. En nu is het toch meer zo dat je ook een jonge generatie journalisten, serieus journalisten ook ziet van, die zeggen we kunnen die hier niet meer omheen. We moeten dit benoemen, want er is heel duidelijk een probleem met integratie. En het wordt dan ook overgenomen door politici. Ik zag zelfs de minister van Binnenlandse Zaken van Duitsland, die had ook zo'n tweet van, we moeten erkennen dat we echt een probleem hier met die
integratie. Ik las vanochtend nog een verontwaardigd stuk in de Bild, die de ARD, dat is een publieke zender, ervan betichtte dat ze bepaalde feiten had weggelaten in haar verslag van die avond. Nou ja. Ook uitspraken van een brandweercommandant die dingen benoemde, die waren dan uit de uitzending op primetime geknipt.
De publieke omroep daar is werkelijk ongelooflijk. Dat is nog veel erger dan hier. Daar hebben we ook een stukje van, zullen we zo meteen laten horen. Dan zie je dus een mevrouw in de studio die vraagt aan een correspondent in Berlijn, vertel nou eens, wie waren nou deze jongeren? Dan zie je die gozer, nou, we gaan het horen, helemaal stotteren. Hij komt er totaal niet uit. Hij heeft het over groepenspecifische processen en zo. Dus
Polizeiangriffen op die Feuerwehr. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde?
Von den Tätern zu sprechen ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass die Gewerkschaft der Polizei sich dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach 2 Jahren Pandemie und dass man da eben versucht, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben das zu großen Problemen geführt habe. Richtig.
Hij kan gewoon niet over zijn lippen krijgen van jongens, het waren vooral jonge mannen met een migratieachtergrond en daar hebben we een probleem mee. Dat kan niet omdat hij het niet durft, omdat hij bang is om te stigmatiseren, omdat hij misschien zijn baan wel verliest, omdat hij gewoon laf is. En dan zie je dus wat voor enorm wantrouwen dat kweekt bij het publiek. Omdat dat gaat natuurlijk viral op de sociale media. En dan zie je dus al die Duitsers zo van, voor God's sake, weet je wel, waar hebben we in vredesnaam mee te maken? Hoe kan dit bestaan? Dit is onze publieke omroep. Daar betalen we heel veel geld voor. Hè? Want die publieke omroep in Duitsland die krijgt krankzinnig veel geld. En dan krijg je dit soort gewoon idioten die daar wat staan te stamelen omdat ze de feiten niet durven te benoemen. Nou, dat is dus heel veelzeggend. En dat is echt een taboe en een cordon dat doorbroken moet worden, omdat het gewoon een feit is, hè, dat al toen ik daar zat in Duitsland als correspondent, hele delen van sommige steden in handen zijn, niet zozeer van dit soort jongeren, maar gewoon van een van de onderwereld, dus van criminele bendes. En dat zijn dan vaak Libanezen, of Turken, of Arabieren, Syriërs, noem maar op. En dat heeft dus een hele ondermijnende invloed op de sociale structuur in die steden. En als je dat, en deze jongeren zijn daar een beetje het voetvolk van, deels ook. En als je dat niet mag benoemen, ja, dan zo'n liberale rechtsstaat als de Duitse is ook zo'n open samenleving, net als wij, die trekt dat natuurlijk op den duur helemaal niet. Dat zie je ook al in Nederland. Hè. We hadden vandaag zo'n stuk in de krant over die wijk daar in Den Haag.
Ja.
He, die is ook gewoon voor een deel overgenomen.
Eskamp.
Eskamp is ook voor een deel overgenomen door criminele jongeren. En daar steekt een jongen van 13, die steekt al een...
Ja, een 15-jarige jongen is daar bijna doodgestoken. En een 13-jarige verdachte zit daarvoor vast.
Moet je voorstellen, dat zijn dus Amerikaanse binnensteden toestanden waar we dan mee te maken hebben. Hè? Nou, als we willen eindigen als Chicago, waar elk weekend, meen ik, een groot aantal mensen wordt doodgeschoten, dan moeten we vooral zo doorgaan. En in Duitsland speelt dit net zo, en op nog grotere schaal, want Duitsland is nu eenmaal groter, heeft grotere steden. Dus ja, als je weigert om die feiten onder ogen te zien, wat nog heel veel mensen weigeren, hè, is echt ongelooflijk als je reacties ook ziet. Zoveel mensen weigeren nog om te erkennen dat dit echt een groot probleem is. Ja, dan als je blijft wegkijken, dan eindig je als de Verenigde Staten, vrees ik.
Overigens wordt hier vaak gezegd dat mensen, Nederlanders, zwaar illegaal vuurwerk uit Duitsland halen om het hier af te steken. En in Duitsland halen ze het weer uit Polen.
Oh ja.
Omdat het daar nog zwaarder is.
En de Polen uit Oekraïne tegenwoordig.
Ja, misschien wel, ja. Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel. Omar en Samira niet. Zo luidt een van de teksten van een nieuwe campagne van de Rijksoverheid tegen woondiscriminatie. Ook brancheorganisaties als de NVM en de VNG werken eraan mee. Onder de noemer Wijs discriminatie de deur. Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning is die campagne afgelopen november gelanceerd. Want ongeacht afkomst, seksuele gerichtheid of geloof moet iedereen gewoon aan een huis kunnen komen in Nederland. Is wel een hoop om te doen, Wiert, om met name die tekst van Erik en Annemarie, die ging viraal op sociale media. Er zijn nog wel meer teksten in die campagne, zoals Irene en Hans slapen dinsdag in een nieuwe woning. Nikolai en Katsarina niet.
Of, dat zijn er weer nieuwe namen, ik hoop uit Oekraïne namen.
Femke, dat jij op vrouwen valt, mag er voor de huurbaas niet toe doen.
Oh man, echt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Omdat deze campagne gewoon in alles fout is. Ten eerste alleen al het feit dat zo'n campagne gewoon helemaal niks gaat veranderen natuurlijk. Dit gaat erom discriminatie op de particuliere woningmarkt, begrijp ik. Hè? En wat het ministerie dan hiermee doet vooral, is natuurlijk polariseren. Want hier wordt de suggestie gewekt dat als jij een buitenlands aandoende naam hebt, dat je geen huurcontract krijgt. Terwijl Erik en Annemarie dat dus wel krijgen. En dit is zo fout, omdat het is ook zo. Natuurlijk is er discriminatie op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, ongetwijfeld ook. Alleen als je dat op deze manier gaat aandikken en aanzetten, dan krijg je natuurlijk allemaal mensen over je heen. Dat zie je ook wat er gebeurt. Die zeggen, luister eens, mijn kind wacht al 12 jaar op een sociale huurwoning, waar deze campagne niet over gaat, maar weten de mensen veel. En die statushouders die nog maar net in Ter Apel zijn gearriveerd, bij wijze van spreken, hè, zoals die mensen dat dan uitdrukken, die stromen onmiddellijk door naar een sociale huurwoning. Te meer omdat Hugo de Jonge notabene zelf heeft gezegd dat die gemeentes wat moeten opschieten met het uitdelen van sociale huurwoningen aan statushouders. Dus heel veel autochtone Nederlanders die geen kans maken op de huizenmarkt, en al helemaal niet op die particuliere huizenmarkt trouwens, want die is veel te duur, die voelen zich hier natuurlijk enorm door geschoffeerd.
Ja, een soort trap na. Nou is het wel goed om te vermelden dat deze campagne mede is gelanceerd naar aanleiding van de jaarlijkse monitor discriminatie op de woningmarkt. Het Verwij Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan. Ze hebben dus inderdaad bij woningsite Pararius gereageerd op zo'n 3000 huuradvertenties met verschillende namen. Dus een Marokkaanse naam en een Nederlandse naam, en dat met elkaar vergeleken. En daaruit bleek dat mensen of die profielen, die netprofielen met een Marokkaanse naam, minder kans maakten op een woning.
Ja, maar waar is dit nou voor bedoeld dan? Dus jij of ik kijk naar zo'n poster. Ik heb geen huis te huren, jij ook niet. Dus ga je dan denken,
het is bedoeld voor bemiddelaars en verhuurders en woningzoekenden.
Nou, we hebben volgens mij een verbod in Nederland op discriminatie, toch? Dus dan moet je die mensen die kennelijk discrimineren daarop aanspreken. Of je moet een soort van mentaliteitsverandering in die sector teweeg brengen. Maar je moet niet, dit is natuurlijk gewoon deugen om het. Dit is nou precies pronkdeugen dit, hè, wat we pronkdeugen noemen. Kijk eens hoe zie je wij bij de overheid begaan zij met mensen die gediscrimineerd worden. En kijk eens hoe zeer wij daar iets tegen proberen te ondernemen. Terwijl zo'n campagne natuurlijk helemaal geen effect gaat hebben. Wat ook heel erg kwalijk is, is dat de suggestie hier wordt gewekt dat buitenlanders allemaal onderling trouwen. Hè? Dus Oekraïners met Oekraïners en Marokkanen met Marokkanen en autochtone Nederlanders met autochtone Nederlanders. Wat voor een deel wel het geval is. Vooral moslims trouwen niet met niet-moslims, want dat is allemaal vreselijk ingewikkeld. Dan moeten die niet-moslims zich bekeren en zo. Nou, dat is een heel gedoe. Dus Turken en Marokkanen die trouwen liever onderling. Maar ondertussen zijn er gewoon bijvoorbeeld heel veel Surinamers en Antillianen. Die zijn gewoon met blanke Nederlanders getrouwd. Hè, dat is al heel lang het geval. Dus waarom zit je dan niet op die poster ook, een Surinaamse man met een blanke Nederlandse vrouw? Ja. Of worden die dan ook gediscrimineerd omdat die man toevallig zwart is?
Wat wel aardig is, je zegt van willen ze hier dan bewustwording mee creëren? Nou, dat lijkt wel de bedoeling. Als je die campagne bekijkt, maar uit dat onderzoek blijkt, ze hebben ook mystery calls uitgevoerd. En verzoeken gedaan, of discriminerende verzoeken gedaan van een fictieve verhuurder. En die vraagt dan of het mogelijk is om niet te verhuren aan een Marokkaan, een Turk of een Pool. En uit het onderzoek bleek dat 4 op de 5 verhuurbemiddelaars daar dan meteen bereidheid toe toont om daaraan mee te werken. Maar ook zelf wel aangeeft dat het eigenlijk discriminerend is. Dus het is niet zo dat ze het niet weten. Alleen ze doen het toch. Dus dan is inderdaad de vraag, is een bewustwordingscampagne de juiste methode om dit te veranderen?
Nou, je kunt je ook afvragen met wie ze slechte ervaringen hebben, met wie goede ervaringen. Ja, als jij slechte ervaringen hebt gehad met Polen bijvoorbeeld, of met andere etnische groepen, dan kan ik me voorstellen, het is illegaal, het deugt niet, het deugt moreel ook niet, maar dat je wel bedenkingen hebt bij mensen uit bepaalde groepen op basis van jouw eigen ervaringen. Wat niks afdoet aan het feit dat het heel verwerpelijk is om te discrimineren. Want nogmaals, ik heb het verhaal al vaker verteld. Ik heb een tijd op Katendrecht in Rotterdam gewoond. En daar heb je gewoon een hele middenklasse van allochtonen ontwikkeld. Die huren daar trouwens niet, maar die hebben daar nieuwbouwwoningen, nieuwbouwhuizen gekocht. En daar woont echt alles door elkaar. Marokkanen, Turken, Kaapverdiërs, Hindoestanen, gewoon alles. Het zijn allemaal keurige mensen. Keurige gezinnen, kinderen gaan naar school, kinderen spelen met elkaar, zitten bij elkaar op school. Dat is gewoon een nieuwe middenklasse. En het interessante is notabene, dat is dus een allochtone middenklasse die daar voor een heel groot deel die nieuwbouwhuizen heeft gekocht. Terwijl de blanke onderklasse die daar al op Katendrecht natuurlijk altijd zat, die huren daar. En die kijken met een zeker wantrouwen en ook wel met jaloezie natuurlijk naar die allochtone middenklasse die zich daar gevestigd heeft. Hè, met twee banen en vaak twee auto's en zo. En die denken, hier is iets misgegaan in onze sociale stijging. Dat zijn eigenlijk de ontwikkelingen in die grote steden in Nederland voor een deel. In die klasses wordt natuurlijk ook veel vaker al onderling of gemengd ook getrouwd. Hè? Omdat een hoogopgeleide Turkse trouwt dan opeens wel met een hoogopgeleide Nederlander. En zit niet in een situatie zoals hier door dit ministerie wordt geschetst. Wat dus in principe heel erg een soort van campagne uit de jaren 80, 90 is of zo. Hè, daarin schieten ze ook zo enorm tekort. Dus in mijn ogen gaat het volstrekt voorbij aan een heel groot deel van de werkelijkheid. En het is ook niet de geëigende weg, nogmaals, omdat dit een probleem is van die sector dan, als dit echt het geval is, en niet een deel van de samenleving in zijn geheel. En als het dan zo is, dan vraag ik me af hoe het enorme aantal allochtonen dat wij in de grote steden hebben, hoe die dan aan een woning komen. Of zitten die dan allemaal in een sociale huurwoning?
Uit dat onderzoek bleek ook dat het vooral buiten de vier grote steden een probleem is. Of als je dus met een Marokkaanse naam reageert, dat er dan wordt gediscrimineerd. Dat binnen de grote steden wel meevalt, relatief gezien.
Nou, dan is dat een belangrijke ontwikkeling, toch? Dan zie je al, dus die grote steden lopen daarin voorop. Dan zie je al ook hoe het buiten de grote steden over een aantal jaren zal zijn. Ja.
Overigens, de testen waarin homoseksuele koppels zogenaamd reageerden, die werden vaker uitgenodigd dan heteroseksuele koppels.
Ja, die staan goed bekend, hè?
Twee nette mannen.
Ja, ik huurde ooit op Eiburg. En daar ben ik weggegaan. En het paar dat na mij kwam, waren ook twee homoseksuele jongens met keurige banen.
Meestal ook twee verdieners.
Twee verdieners, weet je wel. En die hadden binnen de kortste keren van het schitterende appartement gemaakt. Met heel veel smaak, veel meer dan ik. En gewoon twee verdieners die ook makkelijk die huur op konden brengen daar op Eiburg. Want die is best wel hoog. Dus
die hadden dat uitgewoonde hol van jou.
Ja, dat verwaarloosde mancave. Die hadden ze binnen de kortste keren dat heel mooi stulpje gemaakt. Maar dat is toch ook de markt, weet je wel. Die bedrijven die weten ook wel van ja, zo'n twee van die mannen die ook nog twee verdieners zijn, die met elkaar wonen, met elkaar de huur delen. Ja, daar kun je wel van op aan. Natuurlijk.
Nou, het is ook wel weer grappig om te zien dat dit loopt dus kennelijk al vanaf november. Ik had er nog helemaal geen notie van genomen, maar dan gaat zo'n foto. Ik geloof dat een foto in Eindhoven was gemaakt. Ja. Die gaat dan viraal en dan heeft opeens iedereen het erover.
Dan praat opeens iedereen erover. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen die vooral met jongvolwassen kinderen zitten, die geen woning kunnen vinden. Al helemaal niet op die private markt in Amsterdam en omstreken, omdat het veel te duur is. Dat die zich hierdoor heel erg beledigd voelen. Dat begrijp ik wel, ja.
Waar was Wiert?
Jij was in Varik, een mooi dorpje in de West-Betuwe. Tenminste, ik ga ervan uit dat het een mooi dorpje is. Is het een mooi dorpje?
Dat zijn allemaal mooie dorpjes daar aan de Waal. Ja, dat is natuurlijk hele, dat is een rivierenland, hè, daar bij de Betuwe. Ik weet dat nooit precies. Ik ben daar niet opgegroeid. Dus voor mij is het altijd heel moeilijk, weet je wel. Ik kan Friesland, Groningen, Zeeland en zo. En dat kan ik allemaal goed inschatten. Dit ligt daar, dat ligt daar. En dan moet ik opeens naar Varik Heesselt. En dan denk ik, waar is dat in vredesnaam?
Dan moet je toch Siri erbij roepen. Siri, ja, waar ligt Varik Heesselt?
Ja, ja, en dat is, ik weet niet of je dat herkent. Maar god, ik rij heel Zeeland. Het is ook de Achterhoek. En ik herken dat allemaal. Wel of zo. Ik weet, Enschede. Dus topografisch snap ik dat allemaal. Maar juist een beetje de provincie Utrecht en ook zo hier Gelderland, Brabant en zo. Daar schiet mijn topografische kennis tekort. En ik kan het ook niet goed contextualiseren of zo.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat ik niet precies begrijp hoe ver ik ook van bepaalde steden ben en zo. Snap je? Van dan denk je, waar is? Oh, Nijmegen is veel dichterbij dan ik dacht. Weet je wel? En dat is alleen nog maar in Nederland, hè? Terwijl als ik in Friesland ben, bijvoorbeeld, weet ik precies hoe ver Leeuwarden is of in Groningen. Hè? Dus dat hangt er heel erg sterk van af waar je bent opgegroeid, kennelijk. Maar het is schitterend natuurlijk, want dat is het rivierenland. Dus je hebt daar, hè, wat Marsman zegt, die trage rivieren die oneindig door het laagland gaan. Nou, die heb je daar.
Ja.
Hè, met van die schitterende binnenvaartschepen en zo aan de Waal. Ik was daar omdat in het kader van het Rijks hoogwaterbeschermingsprogramma daar de dijken opgehoogd en verstevigd gaan worden.
Het is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken, zo wordt het in ieder geval genoemd.
Ja, moet je voorstellen.
In 30 jaar. Komende 30 jaar tijd wordt in heel Nederland 1500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen versterkt.
Ja.
Nou, dat is nogal een operatie.
En dat is gebeurd. Hè? Je hebt ooit het Ruimte voor de Rivierenproject gehad. Hè? Dat gebeurde destijds, meen ik, naar aanleiding van dat hoogwater toen in de jaren 90, weet je nog? Toen heel veel mensen geëvacueerd dreigden te moeten worden en uiteindelijk viel het wel mee. Maar toen dreigde een ramp. Toen is besloten, oké, moeten die rivieren meer ruimte geven. En nu, volgend daarop, hebben ze dus dit programma bedacht. Ja, wat op zichzelf natuurlijk heel erg nuttig en belangrijk is, lijkt mij.
Ook, je was daar bij mensen die wonen aan die dijk, die versterkt moet worden. Je zou zeggen, die zijn blij dat er werk van wordt gemaakt van de bescherming tegen het water.
Ja, maar dit is Nederland, hè? Dus mensen hebben altijd wat te klagen. En dat vind ik ook wel weer heel grappig, moet ik zeggen. Dan heb je dus daar een comité, of nou ja, je mag ze geen actiecomité noemen, maar een bewonersinitiatief van mensen die hebben zich verdiept in hoe verstevig je nou die dijken. En die komen tot de conclusie, dit kan heel anders. Heb je dus het waterschap, allemaal ingenieurs van Delft, weet ik van wat zo, die zeggen, nou, het moet zo, hè, dat is het beste. En dan heb je hier Louis Diel, dat is dan een psycholoog, iemand van jaar 65, en die woont daar ook. En die heeft zich met een aantal andere bewoners geactiveerd.
In dat bewonersinitiatief verzameld.
Ja, de ideale
rivierdijk.
Rivierdijk, ja. En die komt er tot de conclusie, ja, maar dit moet gewoon op een andere manier. en het mooie is, dan heeft hij dus vanuit het waterschap Rivierlanden een hele vriendelijke ingenieur bereid gevonden om mee te denken. Van jongens, we gaan meedenken. En die ingenieur die zegt dan uiteindelijk ook, nou, dat plan van jullie, dat is nog niet eens zo slecht. Het komt erop neer, dijken kun je kennelijk verstevigen en ophogen door ze ofwel te verbreden, dus te verhogen en te verbreden, dus met zand en klei.
Dus gewoon nog een paar zakken klei er tegenaan.
Ja, precies. En dan maak je gewoon breder en hoger en klaar is Kees. Of je kunt de damwanden, hè, dat zijn dan constructies, inplaatsen, waardoor die dijk gewoon wel slank en rank blijft, maar wel steviger. Nou, op het gedeelte van die route daar, aan de Waal.
De eerste methode is dus de methode die volgens dat programma gebruikt gaat worden. En de tweede van met die damwanden, dat is eigenlijk wat die bewoners
wat ze willen. En ze zeggen ook, want dat gebeurt ook op een deel van het traject. Dat is ook zo, dat gebeurt op een deel van dat traject, waar het eigenlijk op een andere manier niet kan, omdat er is te veel bebouwing, daar is te veel. Als je daar dus die dijken zou gaan verbreden, dan moet je te veel natuur verstoren of gewoon bebouwing verwoesten. Ja, dus gaan slopen.
Er worden ook wat huizen gesloten. Want dat wilde ik vragen. Van ja, het is leuk als je het beter weet, maar wat maakt het uit?
Nou ja, precies. Kijk, dat gaat natuurlijk om deze mensen willen dat er niet zoveel bomenkap plaatsvindt, want dat moet wel gebeuren. En er worden ook iets op hun traject iets van 5 huizen gesloopt. Dus die mensen zijn uitgekocht en die huizen worden gesloopt. En deze mensen van het burgerinitiatief die zeggen, luister, dit zorgt voor zoveel overlast, die verbreding van die dijk. Doe ook bij ons die damwanden. Maar ja, het waterschap zegt, gaan we niet doen, want het is veel te duur. Bovendien is het toch niet echt een hele stabiele oplossing. En dus, dat is ook wel mooi, als je daar een beetje induikt, dan blijkt dus dat als je dus die dijk verbreedt met zand en klei, klei. En je komt echt hoogwater, dan gaat die dijk gaat gewoon zichzelf, die gaat mee met dat water. Dus die verplaatst gewoon een beetje. Die wordt gewoon, weet ik veel, 10, 15 centimeter of zo gaat die.
Is dat goed?
Met het water. En dat is goed.
Ja, net zoals met gebouwen die gebouwen. Je tegen aardbevingen. Ja.
En als je daar van die starre damwanden in plaatst, dan gaat het misschien, voor zover ik begrijp, gaan die sneller worden doorbroken of zo. Dus dan krijg je toch gevaarlijker, zeggen ze dan. Nou, het comité is tot aan de Raad van State gegaan. De Raad van State heeft ook gezegd, gaan we niet in mee, dus we gaan het zo niet doen. Nou, dus met andere woorden, er komt dijkverbreding. En toen ben ik gaan kijken. Nou, en dan zie je wel wat het een enorme gevolg heeft voor die mensen. Die wonen dus in schitterende huizen daar aan die dijk. Denk je ook, ja, had je dat misschien niet moeten doen, want een aantal van die landhuizen eigenlijk zijn nieuw gebouwd ook, hè, zo in de jaren 90 en zo. Ja, en die dijk wordt verbreed en die komt er gewoon ijskoud tot in hun tuin. Dus dat gaat enorme gevolgen hebben voor hen. Ze gaan 3 jaar, want in 2026 moet het dan klaar zijn, gaan ze last hebben van die werkzaamheden. Hun tuinen en zo, dat moet allemaal verplaatsen. Hun hekken, hun gastanken, weet ik veel wat, want ze hebben ook geen gasleidingen en zo daar. Moet ook allemaal verplaatsen. Dus hun hele leven gaat op zijn kop staan. En dat de komende jaren, en dit zijn mensen althans die ik sprak, die zijn in de 60 of in de 70, ja, die hebben natuurlijk niet zoveel zin in al dat gedoe. Te meer omdat ze al in de jaren 90 toen na het hoogwater ook allemaal werkzaamheden rond hun woning hebben gehad. Nou, typisch geval van twee dingen volgens mij. Namelijk de eeuwige strijd van Nederland tegen het water. En daarin moet er altijd innovatief worden gedacht. Ik ging er vooral naartoe omdat de Nationale Ombudsman bij ons in de krant had gezegd dat de overheid niet goed communiceert met zijn burgers. En dat hij veel te veel op afstand staat van de burgers. En dat de burgers daardoor die overheid niet meer vertrouwen. En dit is wel een heel mooi voorbeeld, vind ik, omdat dat waterschap en zo, dat put zich uit in informatievoorziening aan de bewoners, omdat ze in de jaren 90 dat op een verkeerde manier hebben gedaan. Dus ze maken allemaal heel gelikte filmpjes en zo. Dan zie je van die omgevingsmanagers, je kent het wel, met een helm op en een rood hesje aan, die wandelen dan over de dijk. En met een drone wordt dat dan gefilmd, hè, tegenwoordig. En dan praten ze met elkaar over, wat gaan we nou doen? Nou, we gaan dat doen. En ik ga nog even bij een bewoner langs. Dan zie je een van zo'n omgevingsmanager zogenaamd aanbellen bij, of misschien doet hij dat ook wel echt bij zo'n huis en zo. Dus het is allemaal enorm. Er zit ook weer zo'n campagne, zo'n communicatiebureau achter. Dat is allemaal heel gelikt. Het is ook niet één, maar gewoon 5, 6 filmpjes of zo. Burgerbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, Facebookpagina, noem maar op. Ze hebben gewoon de hele zooi uit de kast getrokken. En nog is het niet genoeg, omdat die bewoners, die ontevreden bewoners dan, die zeggen, ja, we gaan in die beweging naar die bijeenkomsten. En dan is het de 3 I's van de communicatie, namelijk inform, de invite, inform, ignore. Dus nodig de mensen uit, informeer ze en vervolgens negeer hun bezwaren. He, dat is natuurlijk ook vaak zo, want die overheid denkt gewoon het altijd beter te weten natuurlijk. En dat is wel mooi. Dan zie je dus die pogingen van die overheid, of die overheidslichamen eigenlijk, om het goed te doen in de communicatie. En uiteindelijk falen ze toch, omdat die burgers vinden, ja, maar we krijgen toch niet voldoende inspraak, maar je kunt natuurlijk ook niet iedere burger inspraak geven. Want dit project moet gewoon worden uitgevoerd. Nou ja, een schitterend dilemma lijkt mij. En ik denk ook wel dat mensen, hè, zo veel achter in de 60, begin 70 en zo, ja, die hebben natuurlijk ook vaak niet meer zoveel te doen. Dus voor hen is het ook wel een soort van activiteit. Maar het mooiste vond ik eigenlijk dat daar aan die dijk in een oud pand woont de toch wel beroemde landschapsschilder Willem den Ouden. En die was in de jaren 90 een van de, wat ik begrepen heb, een van de actieve demonstranten tegen destijds de dijkverzwaring. Maar toen was hij al diep in de 60 en die is nu 94. En ik las ergens een quote van hem dat hij nu niet meer de puf heeft om nogmaals in verzet te komen, maar dat hij zich wel enorm zit op te winden daar achter zijn schildersezel daar in dat dijkwoning van hem, waar hij dus volgens de bewoners ook nauwelijks meer uitkomt. Dat zijn ook wel mooie levens natuurlijk. Hè? Zo'n man die dan zijn leven lang daar het landschap heeft geschilderd en nu de wolken schildert en zo.
Woedende luchten nu schildert.
Ja, precies, want hij heeft toen besloten na die dijkverzwaring van destijds uit protest niet meer de rivier te gaan schilderen. Ja. Hè? Dus, ja. Want daar was hij zo woedend over toen hij ze maar de wolken gaan schilderen. Ja, nou ja, dat zijn toch ook altijd mooie verhalen die je dan tegenkomt. Ja.
Het verhaal staat vandaag deze donderdag in de krant te lezen en online natuurlijk. Nou, nog even een gezellig onderwerp dan maar, Wiert, om deze eerste uitzending van het nieuwe jaar af te sluiten. Namelijk de dood. Om preciezer te zijn.
Namelijk?
Oversterfte.
Ja, nou ja, die oversterfte. Dat is echt wel een echt wel een ding.
Want oversterfte, even voor duidelijkheid, dat is dus, en dat is eigenlijk al iets van een jaar aan de gang, of eigenlijk sinds de corona.
Sinds corona hebben we
dus, epidemie ja. begon sterven er, dat is niet elke maand zo, maar als je terugrekent geloof ik wel gemiddeld elk jaar. Iets meer mensen dan gebruikelijk voor die tijd van het jaar.
Om niet te zeggen, veel meer mensen ook. En aanvankelijk wezen we daar natuurlijk corona aan als oorzaak. Maar inmiddels weten we niet meer. En ik heb nog eens nagekeken. Al in december vorig jaar heb ik een groot stuk gemaakt. Onder andere met Pieter Omtzigt.
December 2021.
Ja. Dus. Omdat destijds al de vraag werd opgeroepen. Onder andere door Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer. Hoe gaan we die oversterfte onderzoeken? En waarom gebeurt dat niet? En kan de regering daar niets aan doen? En die heeft toen een motie ingediend. En die is gewoon aangenomen. Ja. En destijds al deed een aantal mensen, onder andere Ronald Meester, dat is een mathematicus en nog wat anderen, die vroegen zich af, als we kijken, want die kunnen statistieken lezen en zo, Omtzigt overigens ook als econometrist, die begrijpen veel meer van statistiek dan jij en ik. En die vroegen zich af, waar kunnen we dit nou aan toewijzen? Is het nou uitgestelde zorg? Is het nou alsnog corona? Zijn het misschien de vaccins? Hè? Dat kun je...
Uitgestelde zorg kan ook een gevolg zijn van de lockdowns inderdaad. Of...
Ja, maar uitgestelde zorg is natuurlijk vaak heupoperaties. Mm-hmm. Anderszins, dat zijn vaak geen levensbedreigende gevallen. Dus er hangt een soort mysterie rond die oversterfte. We weten het niet. En waardoor, als je het niet onderzoekt, en het gebeurt, dat onderzoeken gebeurt maar niet, dan krijg je natuurlijk dat in bepaalde... de kringen, antivaxkringen en zo, het gerucht, niet eens, dat is inmiddels voor hen niet meer langer een gerucht, maar gewoon een feit, rondgaat dat dit ongetwijfeld met de vaccinaties te doen heeft. Hè? Want zie maar al die mensen die opeens omvervallen, ook jonge atleten en jonge mensen die allemaal met een hartaanval of een hersenbloeding of weet ik veel wat, doodvallen. Hè? Dat is wat zij zeggen. Dat zeg ik niet, maar dat is wat zij zeggen.
Nou, is inderdaad in december 2021 dus die motie Omtzigt aangenomen, opdracht geeft om uit te zoeken hoe komt dit? Waarom is dat dan niet gebeurd?
Nou, dat is dus een groot mysterie. Dat weten we niet. En ik heb dus afgelopen week nog even met Pieter Omtzigt contact gehad hierover. Omdat ik hier iets over wilde schrijven en dat gaat ook nog wel gebeuren. En dan blijkt dus, hij stuurde mij een heel aantal apps ook, hij is er echt heel verontwaardigd over. En hij heeft echt zoiets... Dit kan toch niet, weet je wel? Als in december 2021 die motie wordt aangenomen en wordt gepleit... de opdracht wordt gegeven voor academisch onderzoek naar de oversterfte. Dat was unaniem aangenomen. En overlijden nu nog steeds honderden mensen meer dan verwacht.
Per maand?
Zelfs per week, geloof ik. Dan... zou je toch verwachten dat het urgentie heeft bij de overheid? En het blanke feit dat de urgentie, dat de overheid dus kennelijk geen urgentie hierin ziet, dat maakt die instanties verdacht. Mm-hmm. En dat maakt dat je complottheorieën gaat voeden over wat de oorzaak is van
maar
die
overzicht. Maar wat ik ook begrijp, dat de onderzoekers die opdracht hebben teruggegeven, omdat het RIVM en de GGD die data niet willen vrijgeven.
Ja, dat
onder andere
is...
van wie is er gevaccineerd, wanneer, hoe oud zijn die mensen. Met een verwijzing naar de AVG, de privacywetgeving.
Ja, dat is dus zo'n ding. Dan wordt dus op basis van de privacywetgeving gezegd, dat kunnen we allemaal niet achterhalen, kunnen we allemaal niet vrijgeven. Dus dat wordt heel erg moeilijk. En dan zeggen dus anderen, luister eens, met die corona-app was het ook niet zo moeilijk om die privacy van al die mensen te schenden. Dus waarom is dat nu dan op privacy opeens zo'n enorm probleem? Maar goed, daardoor weten we dus nog steeds niet hoe dat nou precies zit. En we moeten gewoon gaan uitzoeken, ook als media, wat dan precies hier het geval is. En in hoeverre die oversterfte ook in andere landen te relateren is, mogelijk toch aan die vaccinatiecampagne. Kijk, echt de pro-vaxxers en zo, en de mensen die de consensus in de wetenschap ondersteunen, die zeggen natuurlijk allemaal dat is flauwekul. Er zijn inderdaad incidenten geweest met myocarditis en dat soort hartspierontstekingen door die Pfizer-vaccinatie, maar dat is een heel laag aantal. En het kan niet zo zijn dat nu die oversterfte wordt veroorzaakt door die mRNA-vaccins. Nou, ik hoop het en ik denk ook dat dat zo is, want ik vertrouw wel de wetenschap, maar er zijn heel erg veel sceptici, ook onder wetenschappers en artsen en anderen, die zeggen, dat weten we nog zo zeker niet. Hè? Nee.
Maar goed, 2 jaar heeft heel veel stilgelegen. Ook een groot deel van de zorg inderdaad. Ja, dat kan toch ook een belangrijke oorzaak zijn die nog steeds doorwerkt nu. Dat mensen in die periode te weinig naar de huisarts of naar de dokter zijn gegaan met klachten.
Kan allemaal, maar het zou fijn zijn als we dat zeker wisten. Ja. Als we zeker konden zeggen, oké, dit heeft hiermee te maken. En het beste zou zijn natuurlijk als we gewoon 99,9% zeker waren dat dit niet te maken heeft met die mRNA-vaccins. Wat gezien wordt als een experimentele, nog altijd, technologie. En het feit... Het zijn 2 dingen. Ten eerste het feit dat je deze vraag niet eens mag opwerpen, omdat je dan wordt weggezet als een volstrekte wappie. Hè? Vind ik heel verdacht, want het is een legitieme vraag. En het volgende is dat die vraag ook terecht nog meer gewicht krijgt, omdat die vaccins namelijk achteraf weliswaar ervoor hebben gezorgd, denk ik, dat we nu met z'n allen weer een min of meer open samenleving hebben, omdat we geïmmuniseerd zijn voor een groot deel.
Kijk,
maar ze hebben niet... Ja, maar China heeft gewoon waardeloze vaccins.
Nee, maar, ja, maar waar ook heel veel minder mensen gevaccineerd zijn en waar ze nu met... De gebakken peren.
Ja, precies. En het heeft ook met dat Chinese vaccin te maken, wat niet goed is. Maar inderdaad, minder vaccinaties. Maar desondanks, ook al kun je, is het waarschijnlijk zo dat inderdaad de vaccinaties enorm hebben geholpen om het aantal ernstige COVID-gevallen terug te dringen, dan is het nog zo ook dat er destijds veel te veel beloofd is over de werking van die vaccins. Wat gaan we nogmaals terugluisteren? Misschien hebben we daar wel een voorbeeld van. Wat destijds werd gezegd allemaal, hè, laat je vaccineren, dan krijg je geen COVID, je bent niet besmettelijk, je kunt het virus niet overdragen en zo, bla bla bla. Nou, dat is dus allemaal onzin gebleken. En dat moet je ook gewoon toegeven. Overigens, Pfizer en Moderna gaven dat destijds al toe, maar de politiek dus niet. De politiek heeft echt die vaccins enorm gepromoot. Hè? Hugo de Jonge, of Hugo de Jonge was een frikandel. En ga dansen met Janssen en zo. En toen werd ik al heel wantrouwig, omdat ik kende dus een aantal jonge mensen, studenten, die destijds de Janssen-prik hebben genomen. En die werden hartstikke ziek van die prik. Weet je, toen dacht ik ook, je bent 20, je neemt de Janssen-prik en je wordt hartstikke ziek, terwijl dat COVID eigenlijk voor jou nauwelijks bedreigend is. Dus wat flikte Hugo de Jonge hier nou precies, weet je wel? Dat vind ik gewoon niet, moreel niet oké. Nou, dus die bedenkingen had ik al langer. En dan kom je ook nu nog eens een keer met een soort tegenwerking van dat onderzoek naar oversterfte. Ja, ik vind het allemaal heel erg verdacht. Mm-hmm. En ik ben ook van plan om mij daar wat meer in te gaan verdiepen.
Maar de vraag is wel een beetje of het dan echt bewust wordt tegengewerkt. Want er is opdracht gegeven om het te onderzoeken. Dan zijn er onderzoekers aangesteld. Maar de instanties waar zij dan aankloppen voor data, die zeggen, ja, sorry, maar we zijn gebonden aan de wet en de wet verbiedt ons om deze data te delen. Ja, dan is het ook aan de overheid misschien om die wet weer te veranderen. Dus ja, de wil lijkt er best te zijn.
Nou, als je kijkt naar Ruben van Galen bijvoorbeeld, hè, die hoofdstatisticus van CBS, die in zijn reacties gaat hij toch wel heel vaak mee in wat de overheid eigenlijk liefst wil horen. Hè? Net zoals van Mulligen, hè? Dat is ook zo'n statisticus.
Dat is hoofd van hoofd CBS.
Precies, die altijd net doet alsof het in Nederland 1 groot feest is. Hè? Want alles gaat beter, er is geen werkloosheid. Marokkaanse jongeren doen het supergoed en zo, weet je wel. Die laat ook altijd maar 1 kant van de medaille zien. En dat is ook niet in balans. Die zijn heel duidelijk bezig in mijn ogen. Dat is een beetje lullig voor hun om te zeggen, maar toch wel in mijn ogen dan, hè. Zijn ze bezig om ervoor te zorgen dat er niet te veel onrust ontstaat. Hè? En ja, dat is misschien ook wel legitiem, omdat onrust is ook niet zo fijn. Maar je kunt op basis van de gegevens die zij hebben en die CBS en zo verspreiden, vaak hele andere conclusies trekken dan dat zij eruit uithalen. En iemand als Omtzigt, die doet dat en die geldt dan als luis in de pels, omdat hij juist die andere conclusies beaccentueert en het daarover wil hebben. En ik vind ook dat we het daarover moeten hebben, juist omdat nu die onrust ontstaat over die oversterft, omdat mensen niet weten, ja, waar komt het nou precies vandaan? En wat is daar de onderliggende oorzaak van?
Het kan misschien ook zo zijn dat corona toch gewoon schadelijker en dodelijker is dan we misschien vreesden.
Nou, dat is ook zo'n raar probleem. Ik ken dus een aantal mensen met ernstige long-covid. Een van hen is notabene een top medisch specialisten uit het UMU. Dus Academisch
Utrecht.
Academisch ziekenhuis in Utrecht. Ik weet niet hoe het tegenwoordig allemaal heet. Een topspecialiste. En die zit nu al een paar jaar thuis. En die wordt dus werkloos. Die gaat de ziektewet in vanwege die long-covid. ik heb dat verhaal ook opgeschreven, hebben we in de krant gehad. Ik had laatst nog een verhaal met iemand, ook helemaal oud gewoon vanwege die long covid. Vervolgens lees ik diezelfde week een serieus medisch biologisch onderzoek dat uitwijst dat er op geen enkele manier aanwijsbaar is dat mensen die long covid hebben ook fysiek aandoeningen hebben. Dus er is geen bewijs in de ogen van die onderzoekers voor dat long covid een medische aandoening is. En dan krijg je weer allemaal mensen die zeggen, ja, zie je wel, het zit allemaal in het hoofd. En dat is gewoon niet te doen. Dat is net als met dat MSE, hè, dat vermoeidheidssyndroom. Daarvoor kan ook niet aangetoond worden wat dat nou precies is in het menselijk lichaam. Alleen dat die mensen dus dood en doodmoe zijn en gewoon bijna geen stap kunnen verzetten vaak. En dan krijg je natuurlijk weer die kritiek van, ja, die mensen willen niet. Het is gewoon een soort burn-out, dus ze hebben geen zin meer om te werken. En nu doen ze net alsof ze zouden lijden aan long covid. Dat vind ik ook zoiets. Het zou fijn zijn als het opgehelderd werd en als gewoon wel duidelijk zou worden waar dit nou aan toe te schrijven is. Volgens mij is het onomstotelijk dat covid ernstige gevolgen kan hebben voor allerlei organen, voor je longen, voor je hersenen. Je hebt ook heel veel mensen met die vork, weet je wel, die gewoon zich helemaal niet meer goed kunnen concentreren en ja, zo.
Een soort mist in je hoofd.
Ja, die mist in je hoofd. Maar ja, dat zijn ook mensen die daar helemaal niks van geloven en die nog altijd denken dat covid gewoon een soort griepje is.
Nou ja, de medische wetenschap weet ook lang niet alles. Dat blijkt.
Nee, het is natuurlijk een nieuw fenomeen, dus dat is allemaal nog in onderzoek. Maar tegenwoordig is het zo, als je als onderzoeker, wetenschapper niet onmiddellijk weet wat één op één is, dat je dan wordt uitgemaakt voor charlatan en dat je dan werkt voor de overheid en betaald wordt door Hugo de Jonge. Dat is ook het probleem tegenwoordig, dat mensen ook helemaal niet meer begrijpen wat wetenschap is. En dat wetenschap ook altijd begint met twijfel juist.
Ik vind het een mooie afsluiting van deze eerste aflevering van het nieuwe jaar.
Dat vind ik ook.
Ben je wel een beetje uitgerust? Want je was 2 weken vrij.
Ja, nou, jij ook niet echt. Dus, maar goed, dat is niet anders.
Je gaat niet fris.
Ik moest ook mijn boek verkopen.
Ja, hoe gaat het daarmee trouwens?
Ja, heel goed.
Ik kon jou helpen met wat gratis reclame. Ja, stromen de royalties al binnen?
Nou, het gaat beter dan, nou niet beter dan verwacht, maar het gaat, er komt de tweede druk aan. Dus dat binnen een paar weken, dat is altijd goed.
Hangt een beetje vanaf hoe hoog de eerste druk is.
Nou, maar die was best wel redelijk hoog. Maar geen tienduizenden of zo, maar wel een paar duizenden. En een boek dat in een paar weken toch wel een aantal duizenden verkoopt in Nederland, dat zijn best wel, dan doe je het best wel goed.
Ja. Dus, vanaf 10.000 ben je een bestseller, heb je een bestseller.
Ja, dus we moeten naar die 10.000 natuurlijk. En dus alle volgers die het wel boek gekocht hebben, het heet Wier Duk in Nederland. Mijn grote dank aan alle volgers die het nog niet gekocht hebben. Die moeten het allemaal even kopen zodat het een bestseller wordt. En dan heeft de zwijgende meerderheid in Nederland ook eindelijk een bestseller, in plaats van dat iedereen weer naar Arnon Grunberg of hoe heet al die andere columnisten hun boeken moet lezen. Koop Duk in plaats van Grunberg. Of zoiets.
Of koop ze allebei.
Ja, Grunberg is ook niet te begrijpen. Dus kun je beter een boek van mij kopen. Dat begrijp je tenminste nog.
Ik dank jou hartelijk, Wiert. En tot de volgende.
Tot dan.